En ik denk dat daarom de vier temperamenten een sleutel zijn in het vertalen van jouw expertise in datgene wat jij ziet gebeuren binnen een pleeggezin, of vooral ingezoomd op het gedrag van het pleegkind, vertalen naar praktische handvatten waar pleegouders iets mee kunnen, waar ze echt mee naar de voeten kunnen en waardoor zowel pleegouders als het pleegkind gezien worden en ja, de kaders meekrijgen, de handvatten meekrijgen om hiermee aan de slag te gaan. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Pleegzorg Podcast. In deze aflevering wil ik een toelichting geven en je handvatten geven hoe je de kennis van de vier temperamenten kunt inzetten, want ik kan me voorstellen dat het nogal simpel klinkt. De vier temperamenten is een simpel maar doeltreffend handvat om kinderen te zien. Kinderen het gevoel geven dat ze gezien worden door pleegouders. En welke kaders, welke handvatten het geeft om dit kind te begrenzen, in zijn kracht te zetten en noem het allemaal maar op. En ik kan me voorstellen dat het nogal simpel klinkt, want in jouw vak heb je natuurlijk naast de etiketjes die je bij alle kinderen tegen kan komen, zoals ADHD, autismestoornissen en noem het hele scala aan etiketjes maar op, heb je binnen pleegzorg natuurlijk ook te maken met gedrag wat voortkomt vanuit trauma's, vanuit een stukje onthechting en noem het allemaal maar op. En dan wil ik hier in dit kader ook benoemen dat je na de puberteit bij een pleegkind natuurlijk ook een ontwikkeling of een neiging kunt zien richting een persoonlijkheidsstoornis. Dus ook dat zijn dingen die heel ingewikkeld en niet verenigbaar lijken met de simpelheid van de vier temperamenten. En in deze podcast ga ik je meenemen over mijn visie hoe je toch die vertaalslag kunt maken, waardoor je enerzijds jouw expertise van hechtingstoornissen, trauma's en noem het allemaal maar op, waardoor je heel goed kunt zien wat nodig is. En dat kan enerzijds zijn dat jij de expert bent die een heel goed advies kan geven aan pleegouders. Maar niet alle pleegouders ontvangen dat. Niet alle pleegouders staan open of zijn in staat om daar ook daadwerkelijk mee aan de slag te kunnen. En daarom is die vertaalslag richting de vier temperamenten zo krachtig. Want dat is voor alle pleegouders behapbaar. Het is voor alle kinderen toepasbaar, dus ook als zij biologische kinderen in het gezin hebben, is het één tool waar zij mee aan de slag kunnen, zonder dat zij geconfronteerd worden met de zwaarte van het begeleiden van een kind met hechtingstoornissen. En anderzijds vertrouw ik ook helemaal op dat jij je grenzen aanvoelt en precies weet, tot hier gaat mijn expertise en in dit gezin is bijvoorbeeld wel externe hulp nodig en ga jij dat faciliteren, ga jij zorgen dat het kind dit krijgt. Maar daarin kan het zomaar zijn dat je door de bureaucratie van de papieren rompslomp heel veel tijd verliest en daarnaast ook nog tegen wachtlijsten aanloopt. Dus hoe fijn als jij alle pleegouders kunt voorzien van simpel advies. En simpel wil niet zeggen dat het dan altijd maar makkelijk is, maar het is wel begrijpbaar en het is laagdrempelig, dus het is simpel toe te passen in de dagelijkse dingen die pleegouders allemaal al op hun lijstje hebben staan. Dus tot zover mijn inleiding en dan gaan we nu de diepte in over de vier temperamenten. Mocht je nog niet eerder hebben geluisterd naar de inhoud van de vier temperamenten, in podcast aflevering 3 geef ik je een inleiding in de vier temperamenten. In aflevering 5 geef ik je voorbeelden vanuit het cholerische en het melancholische temperament. Aflevering 12 gaat volledig over het cholerische temperament. In aflevering 29 geef ik een voorbeeld van het sanguinische temperament als kind. En daarin maak ik de vertaalslag wat als jij als begeleider een sanguinisch temperament in je hebt. En aflevering 39 gaat over het flegmatische temperament. En deze kennis is wel degelijk handig voordat je verder luistert in deze podcast. En uiteraard ga ik in het succestraject wat ik voor teams aan pleegzorgbegeleiders verzorg, gaan we natuurlijk nog veel meer de diepte in, zodat we die vier temperamenten nog veel beter kunnen vastpakken en ook de kennis kunnen delen. Het kunnen reproduceren, het kunnen overbrengen aan pleegouders. Maar goed, vanuit de kennis die ik je heb gegeven in de vorige afleveringen, wil ik aangeven dat het best kan zijn dat je zegt, oké, ik heb hier een pleegkind die een waslijst aan gedragingen vertoont die passen onder het autistische spectrum en mogelijk ook gediagnosticeerd is. Maar natuurlijk zijn er ook veel kinderen die autistische gedragingen, ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar ik doe het hier toch, autistische gedragingen vertonen en absoluut niet gediagnosticeerd zijn, maar waarvan pleegouders wel met hun handen in het haar zitten hoe hiermee om te gaan. En dan kan het heel interessant zijn om voor pleegouders te kijken welk temperament zijn zij en welk temperament heeft dit kind in zich. Zoals ik al eerder in andere afleveringen benadrukt, is het dat het vaak één of twee temperamenten zijn die nadrukkelijker aanwezig zijn. En het zou zomaar kunnen dat dit kind een flegmatisch temperament in zich heeft. Het temperament wat houdt van voorspelbaarheid, van goed georganiseerd, van vaste gewoontes en het liefst ook alles goed geregeld is. En dit type houdt niet van verrassingen. En zo zie je eigenlijk een behoorlijke overlap met datgene wat een autistisch kind wil ik het hier niet noemen. Want het kind is natuurlijk vooral zichzelf, zijn unieke zelf. Maar een kind met de autistische gedragingen, laat ik het anders zeggen. Het kan handvatten geven om vanuit een minder negatieve bril te kijken, dat enerzijds, maar ook meer te gaan kijken naar wie is dit kind nou eigenlijk en welke kwaliteiten heeft het in zich en wat vindt het moeilijk. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld het flegmatische temperament, dan zien we dus die behoefte aan de goede organisatie, de vaste gewoontes en de voorspelbaarheid. En kun je als pleegouders bedenken dat het meer vraagt aan voorbereiding, aan aankondigingen, dat de dingen vandaag of morgen anders gaan lopen dan dat ze gaan lopen. En het ouder wordende kind kun je heel bewust mee gaan nemen in een stukje zelfreflectie, waarin je kunt benoemen, oké, ik weet dat je niet altijd blij wordt van veranderingen. Ik ga je nu een vraag stellen. Laat het even op je inwerken. Ga er even over mijmeren en kom dan met een antwoord. En vaak zie je dat oudere kinderen, hoe vaker je deze aankondigingen op die manier doet en niet op zondagmorgen plotverloren zegt, yo, het is mooi weer, laten we naar het bos gaan met z'n allen, waarin alle ankers bij dit type uit zullen gaan, kun je een kind voorbereiden, zie je een kind, laat je heel duidelijk weten, ik zie je, ik weet dat je hier moeite mee hebt en mag het er allemaal zijn. En in de loop van de tijd kun je dan weer stappen verder gaan maken, waarin kinderen steeds makkelijker toch de knop om weten te zetten naar een verandering die eraan komt. En natuurlijk zal niet elk kind staan te juichen om deze aanpak, want er zijn natuurlijk altijd gradaties in. Maar ook dan kun je het op die manier aankondigen, waardoor een kind zich wel gezien voelt. En ik denk dat dat een hele belangrijke en toch te vaak over het hoofd geziene factor is in de communicatie met kinderen, waardoor je een kind kunt zeggen, oké, ik zie je, ik weet dat je moeite hebt met veranderingen, maar dat je vanuit dat stukje een kind gezien laten voelen, ook kaders kunt stellen en vervolgens kunt zeggen, maar vandaag gaat het anders en zo gaan we het doen. En mogelijk dat het kind met de autistische eigenschappen, die het laat zien in zijn gedrag, ook een vleug melancholisch temperament in zich heeft. Een stukje aarde, een stukje vastheid, niet in beweging te krijgen type, die ook nog behoorlijk in een slachtofferrol kan stappen. En voor meer informatie over de melancholische temperament ga ik even simpelweg verwijzen naar aflevering 5. om niet te veel in herhaling te treden en ook te zorgen dat we vanuit respect voor jouw agenda dit niet een te lange aflevering laat worden. Maar daarin heb je dus handvatten om op een andere manier naar een kind te gaan kijken en evengoed de handvatten te krijgen hoe dit kind voor te bereiden op veranderingen en te begrenzen in veranderingen die er nou eenmaal wel eens zijn. Als we een heel ander voorbeeld nemen, laten we de persoonlijkheidsstoornis borderline nemen. Vaak komen persoonlijkheidsstoornissen pas bovendrijven na de puberteit. Simpelweg omdat de puberteit ook best wel een heftige fase kan zijn als we het over gedrag hebben. En zeker bij pleegkinderen is het in de puberteit zo dat je, ja, weet je, in de puberteit zet een kind zich af tegen de normen en waarden van de ouders. Maar tegen wie zet een pleegkind zich dan af? En dat speelt zich natuurlijk allemaal onbewust af. Maar voel je je veilig genoeg om te uiten in een pleeggezin? Dus dat zijn allemaal dingen die dan spelen en best ingewikkeld zijn. En pas op het moment als je denkt, goh, die puberteit zou nu ondertussen wel weer een beetje moeten afnemen, dan zet het zich eigenlijk door in een stijgende lijn. Het gedrag wat je als pleegouders in dit geval liever anders zou zien. En daar waar het dus niet afzwakt, blijkt dan vaak dat er toch een persoonlijkheidsstoornis in wording is. Dit is de fase waarin dat zichtbaar gaat worden. Vaak als je achterom kijkt, dan zie je al wel enkele kenmerken. Maar ja, ik denk dat het kind niet dient om op die kleine kenmerken in die vroege fase al in te zoomen. En om dat ook gewoon te laten zijn. Maar goed, laten we borderline plaatsen in het kader van de vier temperamenten. En dan zie ik vrij veel overlap met bijvoorbeeld het cholerische temperament. Het temperament die altijd aanwezig is, die hoorbaar is, die graag leiderschap heeft over zijn eigen leven. Dit is het type dat geen tegenspraak duldt, omdat het heel graag zijn eigen weg in wil slaan, zijn eigen ding wil doen. En bij jonge kinderen uitzicht dat in dat diegene graag bepaalt wat we met de groep gaan doen, welk spel er op het schoolplein gespeeld wordt. Ik noem maar even een voorbeeld. En daarbij duldt het geen tegenspraak, waardoor andere kinderen vaak ook niet meer met hem willen spelen of eigenlijk niet onder zijn leiding willen spelen. En dit type heeft ook een grote winnaarsmentaliteit. Die zet zijn schouders eronder en die gaat door en die bepaalt zijn eigen weg. En op het moment dat die uitgedaagd wordt, zal die zeker laten zien dat diegene dit wel kan. En als we dit in het kader van de borderline zetten en ook zien wat dit kind, wat dit pleegkind met dit temperament nodig heeft, dan is het zo dat het weinig leiderschap accepteert van pleegouders, maar dat het wel pleegouders nodig heeft die leiderschap pakken en hele duidelijke grenzen afbakenen. En dat is waar een kind met borderline ook bij gebaat is. Duidelijke kaders tot hier en niet verder. En ook heel erg zakelijke, praktische kaders. Dus het moet niet te wazig blijven. Het moet echt heel krachtig van, ik wil dat je elke dag voor 11 uur thuis bent, 's avonds bijvoorbeeld. Dat is duidelijk. En niet van, ik wil dat je op tijd thuis bent. Dit is een type die over die grenzen heen zal gaan als je zou zeggen, ik wil dat je op tijd thuis bent vanavond. Dus dit is iets wat leiderschap vraagt van pleegouders die heel duidelijk de grenzen aangeven en de leiding nemen. Anders zal dit kind zelf de grenzen en de leiding bepalen en op zich nemen. En dat innerlijke vuur in dat cholerische temperament kan dus extreme vormen aannemen door middel van trauma en hechtingstoornissen. En dan heb ik het dus in de richting van dat stukje borderline die we hier als voorbeeld hebben genomen. Dat pleegkind is uit balans, waardoor dat vuur mogelijk de overhand krijgt. Het kan ook zijn dat een net iets ander kind met de balansen net iets anders, nou sowieso is het natuurlijk niet te vergelijken, hè, maar het kan ook zijn dat een vuurtje uitgeblust raakt, waardoor een ander temperament de overhand gaat nemen. Maar het kan dus in dit kader van de borderline zijn dat het vuur de overhand neemt, Met als gevolg dat het pleegkind gedragingen laat zien die dus overeenkomen met persoonlijkheidsstoornissen of gedragsstoornissen zoals borderline. En dat is natuurlijk niet helemaal 100% zo. Het kan prima zijn dat er andere temperamenten duidelijk zichtbaar zijn. Dus het blijft natuurlijk altijd kijken naar het kind. Welke gedragingen zie ik? Welk type kind is dit werkelijk? En sowieso is het lastig om diagnoses te stellen. Dat is ook niet aan jou of aan mij om diagnoses als borderline te stellen. Maar ik weet dat jij de expertise hebt, dat jij wel een richting uit kan denken in bepaalde gevallen. Dus dat betekent dat jij zonder het stellen van een diagnose wel handvatten mee kunt geven aan pleegouders. En hoe fijn is dat, dat je dat weer kan versimpelen en minder zwaar kan maken door het niet richting borderline te benoemen, maar juist richting, oké, dat vuur krijgt de overhand, van, waardoor dat cholerische temperament nog krachtiger naar voren komt en dat vraagt van jou als ouder X, Y of Z. En ik denk dat daarom de 4 temperamenten een sleutel zijn in het vertalen van jouw expertise in datgene wat jij ziet gebeuren binnen een pleeggezin, of vooral ingezoomd op het gedrag van het pleegkind, vertalen naar praktische handvatten waar pleegouders iets mee kunnen, waar ze echt mee aan de voeten kunnen en waardoor zowel pleegouders als het pleegkind gezien worden en ja, de kaders meekrijgen, de handvatten meekrijgen om hiermee aan de slag te gaan. Want het is zwaar, het is ingewikkeld en probleemgedrag wat richting die persoonlijkheidsstoornissen neigt is extra ingewikkeld, maar het kan wel. Dus dat is wat ik jullie mee wilde geven in deze podcast. Dit is ook onderdeel van het succestraject, de training waarin ik teams van pleegzorgbegeleiders train, waarin we in eerste instantie inzoomen op het werkdruk verlagen. Hoe doe je dat dan? In hele praktische zin, maar ook een stukje achtergrond in fysieke kennis van oké, hoe komt het nou dat stressverslavend is? En nou ja, een aantal andere aspecten, hoe werkt het brein nou precies bijvoorbeeld? Om te zorgen dat je ook gemotiveerd bent vanuit een stukje kennis van het fysieke lichaam. En daarnaast een aantal praktische tools om te zorgen dat die werkdruk verlaagt. Dat je meer leiderschap kunt pakken over jouw agenda en over jouw werk. En dat je van daaruit ook de ruimte gaat voelen in het vervullen van jouw missie. Jij bent niet voor niks pleegzorgbegeleider geworden. Jij hebt daar een hart. Je hebt een hart voor pleegkinderen. En jij wilt daar van betekenis zijn. En ik zie dat de expertise van jou als pleegzorgbegeleider door onder andere werkdruk en regelgeving en dingen ook mede door werkdruk buiten je neerleggen omdat je de papieren invult en een externe partij inhuurt, denk ik dat jij je expertise nog veel meer tot uiting kunt brengen binnen pleeggezinnen zonder daarin je eigen grenzen te verliezen en op tijd door te verwijzen. Maar zoals ik eerder al zei, doorverwijzen heeft ook een papieren rompslomp en een wachtlijst dat het met zich meebrengt. En daarin denk ik dat jij van grote waarde kunt zijn in het leven van pleegkinderen, wat ook jou heel veel meer vervulling gaat geven in je werk. Is dit nou iets waarvan je denkt, oh wauw, hier wil ik echt zoveel meer van weten en hoe kunnen we aan de slag met elkaar? Stuur mij dan even een berichtje. Hieronder in de show notes vind je mijn e-mailadres en mijn LinkedIn-pagina waarin je ook een berichtje naar me toe kunt sturen. Dan gaan we vrijblijvend en gratis een kennismakingsgesprek inplannen in onze agenda's. Ga ik luisteren naar waar jij tegenaan loopt. En mocht het succestraject passend zijn, dan ga ik met jouw teammanager in gesprek om te kijken of we het succestraject voor jou en je collega's kunnen gaan organiseren. Ook als er andere vragen zijn, weet dat je altijd een berichtje naar me toe kan sturen. En dan ga ik nu deze podcast afsluiten en wens ik jou nog een hele mooie dag.